Goedemorgen allemaal, gasten, leden van de kerk, iedereen die thuis meekijkt, nu of later terugkijkt. Iedereen wil ik graag van harte welkom heten bij deze dienst. Het thema vandaag is Love and Marriage. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. De muziek. Die wordt verzorgd door Jaap en Fiona, Anne, Sophie, Mai en Melchior. En terwijl u even aan het bijkletsen was, zongen zij al het mooie lied Irreplaceable. En het gaat erover dat jij en ik en u allemaal gezien worden door God en eigenlijk voor hem onvervangbaar zijn. Dus dat krijg je alvast over je heen, terwijl je dat misschien niet eens in de gaten hebt. Maar wat een mooie boodschap is dat. Als je denkt, ja, dan had ik wat beter willen luisteren. Na de dienst zingen ze het nog een keer. Mijn naam is Hans van der Veen. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En ik wens u namens de kerkraad, wens ik iedereen een gezegende dienst. En we beginnen de dienst met een moment van stilte.
Wij verwachten onze God, onze hulp van onze God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. We zien uit naar God wat hij ons wil geven in deze nieuwe week, in de ontmoeting met hem in deze dienst. Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord.
We zijn nog een beetje aan het nagenieten van Pinksteren. En in deze tijd van het jaar denken we extra na over het leven door de geest van God. En daarover wil ik een gedeelte lezen, uit Galaten 5. Broers en zussen, zegt Paulus, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest en wat de geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf, wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, een prachtige vrucht van de geest waar we ons naar mogen uitstrekken. En daar gaan we nu ook over zingen. Liefde, blijdschap en vrede.
Yeah.
Laten we samen in een moment van gebed ons leven toewijden aan onze God. Vraag om zijn zegen. Hier zijn wij, Heer, God van ons leven. Wij leggen ons leven in uw handen. Wilt u die prachtige vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, goedheid en trouw en nog veel meer, wilt u die vrucht laten groeien aan ons leven? Laat ons verbonden zijn met Jezus de wijnstok. Dan komen die vruchten vanzelf. Wilt u ons voeden in deze dienst met uw woord en door uw geest? Hier in de grote kerk en ook straks bij de kinderen en de tieners op hun eigen plek. En ook in de huizen. Dat bidden we u. Vol vertrouwen in de naam van onze machtige Heer, Jezus Christus. Amen. Het licht van Gods aanwezigheid gaat ook mee met onze kinderen en tieners naar hun eigen plek. Jullie mogen zo naar voren komen. Er is vandaag kinderbijbelgroep voor de kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool. En tienergroep voor de tieners van tienergroep 2. Jullie mogen naar voren komen en jullie lantaarn meenemen. En tot straks. Terwijl onze kinderen en tieners vertrekken, we hebben al sinds een tijdje een soort rubriek in de dienst. De rubriek Zeg het met een lied. Er zijn heel wat mensen die hebben een lied aangedragen waarmee ze iets willen zeggen, iets willen vertellen over wie God voor hen is. En vandaag zingen we een lied dat is aangedragen door Annelies de Jong. En ik noem even een paar dingen uit de e-mail die je me stuurde. Ik zing heel wat af in huis, tijdens het wandelen bij de kantorij en in en met de kerk. We gaan een lied zingen, Father we love you, Vader wij houden van u. En wat Annelies daar mooi aan vindt is dat het een prachtige aanstekelijke melodie heeft. Het is sterk in eenvoud en gaat rechtstreeks uit je hart naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het draait alleen om God, drie-enig, en onze dankbaarheid aan hem. Nou, prachtig lied om onze drie-enige God te gaan eren.
Nog voordat we zingen, dit nummer gaan we in wisselzang doen. Dus het eerste couplet zingen de vrouwen, de tweede keer de mannen en de derde keer zingen we het samen.
Yeah.
We gaan vandaag verder met onze serie uit het Bijbelboek Rut. En vandaag staat Rut 3 centraal. William zal voor ons de schriftlezing verzorgen. En direct daarna zullen we zingen Psalm 85, vers 3 uit de nieuwe psalmrijming.
Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder, mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Boas, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. Baatje, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij zich neerlegt. En dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Rut antwoordde, ik zal doen wat u mij zegt. Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. Boas at en dronk, voelde zich voldaan en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Rut stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. Wie ben jij? Vroeg hij. Ik ben het heer Rut, zei ze. Laat mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als losser optreden. Mogen de Heer je zegenen, mijn dochter, zei hij. Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van mij vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat je een moedige vrouw bent. Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dit geldt. En hij staat dichter bij jullie dan ik. Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden, is het goed. Maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de Heer leeft. Blijf hier nu maar liggen tot het ochtend wordt. En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen. Voordat het zo licht werd dat men iemand kon herkennen, stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. Hij zei, pak je omslagdoek en doe hem open. Dat deed ze en hij goot er 6 maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij naar de stad. Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het was gegaan. Rut vertelde haar wat Boas voor haar gedaan had. Deze 6 maten gerst heeft hij me gegeven, want, zei hij, je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen. Daarop zei Naomi, blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.
Thank you.
Gemeente van de Heer, lieve broers en zussen. 2 weken geleden was het Pinksteren. Toen hadden we het ook over Rut. En toen betrok ik het Bijbelboek Rut op het leven door de geest. Ik geloof dat Rut en Boas en Naomi op hun manier iets laten zien van het leven door de geest. En vandaag gaan we daarmee verder en gaan we inzoomen op een stukje van dat leven door de geest. Namelijk hoe de geest van God ons leidt als het gaat om relaties. Een levenspartner zoeken, vinden, leven in een huwelijk. Het zal dus veel gaan over dingen die getrouwde mensen interesseren of mensen die zich voorbereiden op een levenslange relatie. Maar voordat ik dat daarin ga, wil ik ook zeggen dat ik me van tevoren ook heel goed bewust ben geweest dat dat lang niet voor iedereen zo is in deze zaal. In Nederland zijn 40% van de huishoudens eenpersoonshuishoudens. Wat betekent dat landelijk gezien een groot deel van de volwassenen geen vaste levenspartner heeft met wie je samen woont. En dat geldt ook voor veel mensen van ons in de gemeente. Ik hoop toch dat iedereen zich aangesproken zal weten. Omdat we het dus niet alleen maar hebben over het huwelijk bijvoorbeeld, maar over het leven door de geest in al zijn facetten. En ik hoop dat de dingen die voorbij komen ook voor iedereen, dat er voor iedereen iets in mag zitten. En aan het eind van de preek wil ik ook terugkomen op Gods plannen die nog veel verder reiken dan het huwelijk. Maar goed, nu dus eventjes het huwelijk. De Bijbel heeft daar veel over te zeggen, want dat is ook niet zo vreemd, want het is belangrijk voor ons. Dat proef je ook in de woorden van Naomi tegen haar schoondochter, met wie ze eigenlijk een soort moeder-dochterrelatie heeft. Daar begint ze mee: mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Een thuis, letterlijk vertaald, zal ik niet een rustplek voor je zoeken? Een plek om op adem te komen. Om je veilig en geborgen te voelen. Ik snap dat Naomi dat zegt. Want in die tijd en cultuur gold weduwschap als een schande. Zeker als je jong weduwe werd. Er zit ook zorg in, want wat zou er met Rut gebeuren als buitenlandse single vrouw, als Naomi er op een dag niet meer is? Mijn dochter, zal ik niet veiligheid voor je zoeken? Zou er voor Rut, die kwam schuilen onder de vleugels van de God van Israël, ook niet een partner zijn, een gelovige man in Israël, bij wie dat schuilen concreet tastbaar kan worden? In de tijd van de Bijbel en nog steeds in veel culturen betekent het huwelijk in de eerste plaats veiligheid, bescherming. Ook gewoon heel praktisch, sociaal, economisch. En nog niet zo heel lang geleden zeiden we in Nederland ook, nou, als je getrouwd bent, dan ben je onder de pannen. Dan heb je een thuis. Bij ons is dat nu anders. Het is sociaal-economisch niet nodig om te trouwen, ook al is het nog steeds zo dat je als vrouw vaak wel maatschappelijk op achterstand staat, maar het is niet nodig meer. Maar op een andere manier herkennen we wel wat Naomi zegt. Wij betrekken het huwelijk veel meer op de emotionele kant. In de woorden van Naomi herkennen wij een verlangen naar geborgenheid, naar geluk, vrede, vervulling in een intieme levensrelatie. En zo blijkt dat ook te werken. Eens in de zoveel tijd heeft het CBS weer zo'n statistiek, en dan blijkt vaak dat mensen die een vaste levenspartner hebben zich net een beetje gelukkiger voelen dan mensen die single zijn. Dat herkennen we. En als christenen kun je dat ook iets herkennen als een zegen van God, want God heeft het huwelijk bedacht. Helemaal aan het begin horen we God zeggen in Genesis 2, het is niet goed dat een mens alleen is. Want hoe volmaakt het ook was, Adam had alles wat zijn hartje begeerde, een wereld vol prachtige dingen. God zag, er ontbreekt nog één ding. Een maatje. Een partner. Een geliefde. En dus ging God nog even door met scheppen en bracht hij Eva bij Adam als met zijn eigen hand. En wat daar begon, dat gaat nog steeds door. Wat een zegen, wat een geluk is het als je net als Adam vol dankbaarheid en verwondering kunt zeggen, wauw, iemand die bij mij past. Wat een zegen dat God iemand op een pad heeft gebracht. En nou ja, voor ons getrouwden, doen we dat Adam en Eva na nog steeds. Danken we God nog wel eens voor het wonder dat we samen zijn. Voor het geschenk van het huwelijk. Voor het geschenk dat je krijgt in de ander. Ik wil uit Rut 3 een aantal dingen naar voren halen over het leven door de geest in relatie tot levenspartner, huwelijk. Vreken is een beetje te lang geworden. Misschien is het wel vaker zo, maar het is nu zeker te lang. Ik ga een stukje overslaan. En dan zal ik zorgen dat de tekst van de preek ook via de nieuwsbrief naar jullie toe komt. Dan hoop ik toch dat ik al die mooie dingen die ik gevonden heb in Rut met jullie kan delen op die manier. Een paar dingen. Het eerste is, als het gaat om partnerkeuze, zoeken van een partner, dan kun je in Rut 1 iets ontdekken van het belang van biddend stappen zetten. Dat ontkoppel ik aan het voorbeeld van Naomi. Nou is het voorbeeld van Naomi zo op het eerste gezicht nou niet zo'n heel goed voorbeeld. Stel je voor, je hebt een dochter en ze wil op kamers gaan, maar nergens is plek. Maar jij als moeder kent ergens in een andere stad een wat oudere heer met een groot huis, veel lege kamers. En je zou zeggen tegen je dochter, joh, doe een leuk jurkje aan, make-up op. En wacht dan tot hij een paar glazen wijn op heeft en dan tegen een uur of 12 moet je aanbellen en zeggen, hallo, doe maar, ik zal doen wat je zegt. Ja, waarschijnlijk zegt geen moeder dat en als je moeder dat wel zegt, niet doen. Het is een vreemd plan, een roekeloos plan van Naomi. Er had van alles mis kunnen gaan op die dorpsvloer. Boas had bijvoorbeeld misbruik kunnen maken van de kwetsbaarheid van Rut. Hij had Rut in een afhankelijke positie kunnen duwen, zonder een echt huwelijk aan te gaan. Wat ook had gekund, en dat past denk ik beter zoals we bij hoe we Boas hebben leren kennen nu. Boas had teleurgesteld of boos kunnen reageren. Volgens sommige uitleggers waren het vaak prostituees die dan als de mannen op het land aan het werk waren, dan 's avonds uit de stad naar de dorsvloer kwamen en dan voor wat handen graan hun diensten daar aanboden. Het had heel goed gekund dat Boas dacht, Rut, dat stel me teleur, ben jij zo? Ga weg en ik wil je niet meer zien. Je zou Naomi eigenlijk willen vragen, joh, Naomi, ben je wel goed bij je verstand? En toch zit er ergens wel een voorbeeld in Naomi, niet in deze details, maar in wat er eerder staat in Rut. Dat namelijk in Rut 1, vers 9, tegen haar beide schoondochters Orpa en Rut zegt, mogen de Heer ervoor zorgen dat jullie geborgenheid vinden in het huis van een man. Precies hetzelfde woord, een thuis, geborgenheid, veiligheid. Dus al eerder zien we dat Naomi de zoektocht naar partners voor haar schoondochters in verband brengt met God. Eigenlijk is dat een gebed. Mag de Heer daarvoor zorgen? Nou, en dat is wel een voorbeeld om te volgen. Je bidt voor je kinderen. Dat jij bidt voor jezelf. In jouw zoektocht naar een levenspartner. Dat je dan ook vervolgens stappen gaat zetten. Dan toch maar weer die datingsite opzoeken. Dan toch maar weer een afspraak maken. Maar dan wel vanuit gebed. Mag de Heer ervoor zorgen dat ik iemand vind. Met wie ik mijn leven kan delen. Bij wie ik die veiligheid en geborgenheid mag vinden. Dus dat. Dat kunnen we wel leren van Naomi. Biddend stappen zetten. Tweede punt, wat we ontdekken van het leven door de geest in Rut 3, dat is misschien een open deur, maar ik zeg het toch, want dat is wel echt de kern, namelijk liefde. Liefde die de ander zoekt. In de Bijbel gaat het dan niet alleen en ook niet in de eerste plaats over de romantische liefde. Eigenlijk staat er helemaal niet zoveel in over romantische liefde in Rut 3. Maar waar het wel over gaat, is geset. En dat, voor de mensen die er eerder bij waren, dat woord heb ik vaker laten vallen. Het komt namelijk in heel het boekje Rut voor. Geset betekent verbondsliefde. Dat is liefdevolle trouw en trouwe liefde. In onze vertaling wordt het ook vertaald met trouw, maar je kunt het ook vertalen met liefde. Geset-liefde, dat is de liefde die het belang van de ander centraal stelt. Geset-liefde is de liefde die God zelf bewijst aan zijn mensen in het verbond. Geset-liefde is de liefde die Jezus ons heeft voorgedaan door zichzelf te geven. Geset-liefde is de liefde die als voorbeeld wordt gesteld in het Nieuwe Testament ook voor het huwelijk. Liefde die de ander zoekt. En dat zie je in Rut 3 gebeuren. Dat is wat Boas zegt tegen Rut. Hij geeft een compliment aan Rut. Dit getuigt van nog meer liefde dan wat je al eerder hebt laten zien. Dat je niet achter veel leukere mannen, jongens bent aangerend. Maar dat je in jouw zoektocht naar een partner ook de belangen van anderen hebt gediend. Bijvoorbeeld het belang van jouw familie, van Naomi. Rut handelt uit trouwe liefde en liefdevolle trouw, omdat ze niet alleen maar haar eigen geluk zoekt, maar ook dat van anderen. En opeens zie je dat ook bij anderen. Want Naomi doet dat ook. Die zegt niet, Rut, ga dit doen, zodat ik veiligheid vind en een goed pensioen. Maar ik heb jouw geluk voor ogen. En Boas, die kiest ook niet voor zijn eigen plezier op de dorsvloer, maar zegt, nee, ik wil het belang van jullie, Naomi, en jou dienen. Nou, hier zie je die liefde, die loyale liefde in de praktijk. Goed, en dan het derde. Verderweg het meest spannende punt van deze preek. Namelijk, het gaat in Rut en in het leven door de geest ook over heilig vrijen. En dat is niet makkelijk. Dat was het ook niet in de tijd van Boas en Rut. Zij leefden in de tijd van de rechters. Zo lees je dat aan het begin van Rut. In de tijd van de rechters, daar heb je een heel boek over. En de samenvatting van dat boek aan het einde is: iedereen deed wat goed is in eigen oog. In het volk van God rommelde iedereen maar wat aan. En dat heeft dus ook gevolgen voor hoe mensen omgingen met seks. We lezen bijvoorbeeld in Rechter 16 dat een van de leiders van het volk, Simson, regelmatig prostituees bezoekt. Rechters 19, een verschrikkelijk verhaal wat je liever niet aan tafel leest, van een groepsverkrachting in Gibea. Dat was de omgeving waar Boas en Rut hun relatie begonnen. In zo'n tijd en cultuur waarin iedereen gewoon maar doet waar hij zin in heeft, is het echt niet makkelijk om je in relaties te richten op de normen en waarden van Gods woord. Het is veel makkelijker om een beetje mee te gaan en denken van, nou, zolang ik niet naar de hoeren ga en zolang het allemaal met wederzijds instemming is, ja, dan kunnen we toch gewoon doen wat we willen. Laten we eens kijken hoe Rut en Boas daarmee omgaan. Ja, hoe gingen ze daar eigenlijk mee om? Dat is wel spannend. Wat deden ze daar nou precies wel en niet op die dorsvloer? Nou, daar kun je echt heel veel meningen en exegeses over lezen. Erg interessant om daar als dominee mee bezig te zijn natuurlijk. Wat in ieder geval zo is, is dat de woorden van Naomi erg dubbelzinnig zijn. Vers 4, waar Naomi dat advies geeft aan haar schoondochter, er zitten vier woorden in die dubbelzinnig zijn. Je zou vers 4 ook zo kunnen vertalen. Rut, als Boas gaat slapen, moet je goed opletten waar hij zich neerlegt en dan moet je bij hem komen. Je moet zijn uitstekende lichaamsdeel ontbloten en met hem slapen. Nou, zo kan het vertaald worden. Zo staat het meestal niet in de Bijbelvertalingen, maar zo zou het kunnen vertaald worden. En dat is dubbelzinnig. Waarom is dat? Ik denk, we hebben de verteller van het Bijbelboek Rut leren kennen als een goed verhalenverteller. Een goede verhalenvertellers die weten, als je de spanning van mensen wilt terugkrijgen, hè, als ik een lange preek heb, dan moet ik ergens halverwege iets zeggen over seks, want dan is iedereen er weer bij, of tenminste de meeste mensen. Zo doet de verteller van Rut het ook. Onze aandacht wordt getrokken. Hey, wat gebeurt er eigenlijk op die dorsvloer? Jongen, dat is wel heel spannend. Maar er is nergens echt een aanleiding om te denken, zoals vaak wel wordt gezegd, oh, die hebben natuurlijk gevreden daar op die dorsvloer. Er is gewoon geen aanleiding voor in de tekst. Soms wordt er gezegd, van nou, Rut had zich sexy aangekleed om Boas te verleiden. En dat wassen en die olie, dat was de manier zoals het toen ging als je je wilde voorbereiden op een vrijpartij. Ja, we weten het niet, het staat er niet en ook niet ergens anders in de Bijbel. Er is ook geen bewijs voor de tegenovergestelde stelling dat Rut zich heeft aangekleed als een bruid als teken van haar kuise bedoelingen. Ook een mooie uitleg, staat er niet. De tekst zegt niet meer en niet minder dan dat Rut na een dag hard werken zich heeft gewassen en zich een beetje netjes leuk heeft aangekleed en naar Boas toe ging. En dat ze elkaar ontmoet hebben. Op de dorsvloer vreemd, spannend ook. Misschien ook wel een beetje opwindend, maar verder staat het niet in de tekst. Wat er wel staat, dat vind ik veel belangrijker, is hoe Boas omgaat met Rut. Bij alle nabijheid die ze hebben, ze zijn heel close, bewaart Boas toch ook afstand. Hij spreekt Rut aan als mijn dochter. In die tijd en cultuur was dat een manier om als man op een respectvolle manier iemand aan te spreken van het andere geslacht. Bijvoorbeeld een familielid of een kennis van jouw familie met wie je geen liefdesrelatie aanging, mijn dochter. We zijn close, ik geef om jou als een vader die om zijn dochter geeft, maar dat is het ook voor nu. En hij zegt ook, je hoeft niet bang te zijn. Waarvoor niet? Nou, je hoeft niet bang te zijn dat ik jouw reputatie, jouw eer zal schenden. Ik zal niet over jouw grenzen gaan. En aan het einde van het gesprek zegt Boas dan, blijf vannacht hier. En dan gebruikt hij het gewone, neutrale woord voor overnachten. Niet het dubbelzinnige van Naomi die zegt, je moet bij hem gaan slapen. Of met hem gaan slapen, nee. Je mag hier overnachten. Ze kropen lekker dicht tegen elkaar aan. En daar bleef het bij, denk ik. En waarom is dat? Dat staat er ook niet, maar ik kan me voorstellen, zoals we Boas hebben leren kennen en zoals misschien Rut ook al ondertussen wist, is dat in ieder geval Boas wist van hoe het in de wet stond, in de woorden van God. Dat het prachtige geschenk van de seksualiteit gevierd mag worden binnen een verbond, een veilige relatie van liefde en trouw. En zou het kan kunnen dat Boas daarom ook gewacht heeft. En een van de vruchten van de geest is ook die van zelfbeheersing. Het staat in Galaten 5. Het gaat niet alleen over seks, maar het heeft er ook mee te maken natuurlijk. Want ook als het gaat om vrijen heb je soms zelfbeheersing nodig. Voor het huwelijk, in het huwelijk. Dat is niet makkelijk. Dat zal het voor Rut en Boas niet geweest zijn als je kijkt hoe die tijd was. Is het voor ons ook niet. Maar even een tijd waarin er heel vrij wordt omgegaan met vrijen. We komen via de media allerlei dingen tegen die Paulus in Galaten 5 zou omschrijven als ontucht. We komen veel voorbeelden tegen van seks buiten zo'n kader van verbond van liefde en trouw. Het gaat aan ons niet voorbij. En als we het lastig vinden om te wachten, als de verleiding te sterk voor ons is, als we dat herkennen, als het ons niet lukt om te doen zoals Boas hier, dan hoeven we niet te wanhopen. Seksuele zwakheid en seksuele misstappen zijn in Gods oog niet erger of zwaarder dan misstappen op ander terrein. Maar we mogen ons laten leiden door de geest van God. De geest die de vrucht van liefde, trouw, goedheid en zelfbeheersing aan ons leven wil laten groeien. Die ons wil genezen en onze schaamte wil bedekken. En ook wil zorgen dat we op een prachtige manier mogen genieten van het geschenk van seksualiteit. Heilig vrije. Nou, dan de vierde. En die ga ik even overslaan, anders duurt het nog langer. Maar het is wel hele mooie, voor een mooie vondst in de tekst. Dus moet je maar even nalezen van de week als ik de brief, de preek rondstuur. Is dat je in Rut 3 ook een mooi voorbeeld tegenkomt van gelijkwaardigheid. Een gelijkwaardige omgang tussen man en vrouw. Dus ja, dat is even een beetje de cliffhanger, het extraatje voor later. Wat ik nog wil zeggen, dan gaan we naar 5 toe. Wat we zien aan het voorbeeld van Boas en Rut, is dat het in het huwelijk ook gaat om verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Boas en Rut leefden in een hele andere tijd en cultuur. En er staan ook allerlei dingen in over het losserschap. En daar kom ik, als God het geeft, over 2 weken op terug. Nou, dat herkennen we niet. Wat we wel zien, is dat Boas meteen na die nacht op de dorsvloer aan de slag gaat. Niet om het feest voor te bereiden, ze zullen natuurlijk ook een prachtig feest hebben gevierd. Maar Boas gaat naar de poort van de stad, zeg maar het gemeentehuis. Hij wil namelijk de plannen die ze hebben, bespreken met de leiders van het volk. We zouden zeggen, met de overheid. Dat is de focus van Boas. Hij wil de zaken goed gaan regelen. En vervolgens lees je dan in Rut 4 dat die leiders van het volk, die ook een soort, ja, wat ze bij de ouderlingen van de kerk zouden noemen waren in die tijd, die geven ook een zegen aan het bruidspaar. Joh, de Heer mag jullie zegenen. Waarom doet Boas dat? Waarom gaat hij niet verder met dorsen, want het is toch oogsttijd, je hebt toch veel belangrijker dingen te doen. Nee, Boas heeft een focus, want hij weet in de Bijbel wordt het huwelijk gezien als een verbond. God zelf verbindt zich aan mensen in een verbond. Een stevige, steady relatie van liefde en trouw. En aan alles proef je, dat is ook hoe God het wil voor het intieme samenleven van mensen. Liefde en trouw, een verbond. En Boas doet dat ook omdat hij weet, in het huwelijk gaat het erom dat je verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Dus moet je de dingen goed regelen. Je neemt in alle opzichten verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat je niet alleen geniet van elkaar op zonnige dagen en in zwoele nachten. Maar dat je er ook voor elkaar zult zijn als er ziekte komt of een van beide gehandicapt raakt. Of als er werkloosheid komt of armoede in goede en in kwade dagen. Ben je er voor elkaar, dat beloof je. Nou, Boas laat er geen gras over groeien. First thing in the morning, meteen gaat hij dat regelen. Want dat verbond verdient prioriteit, letterlijk. Dat mag meteen gebeuren. Nou, dat is ook hoe we het in onze Nederlandse samenleving lang gewend waren. Het samenleven begint met een publiek verbond voor de overheid en de kerk. Nou, en ik herken daar nog steeds in iets van die prachtige waarde van dat Bijbelse verbond. Van het voorbeeld dat Boas hier geeft. Ik denk dat dat nog steeds een goede weg is om te bewandelen als kinderen van God. Samen je leven delen, vrijen en als God het geeft kinderen ontvangen en opvoeden, vraagt om zo'n veilige setting. Een verbond van liefde en trouw. Ik ga afronden. Ik heb heel veel dingen gezegd die hopelijk een beetje interessant zijn voor wie getrouwd zijn of zich daarop richt. Maar het is echt niet zo dat als je gewenst of ongewenst alleen door het leven gaat of niet meer samen bent, dat je dan bij God op de tweede rang zit. Nee, echt niet. Want ook als alleengaande kun je liefde, trouw, geborgenheid, geluk vinden. Op andere manieren en op andere plaatsen. En bovendien, Gods plannen reiken veel verder dan het huwelijk. En God zag dat Adam alleen was en heeft toen Eva bij hem gebracht. Maar God had al een plan dat veel verder zou gaan. Hij had al iets veel mooiers op het oog. Namelijk dat er aan het einde van de geschiedenis een supergroot bruiloftsfeest zou komen. Voor al Gods kinderen. Dat de gemeente van Jezus dan één zal worden met de bruid. Namelijk wij, zijn gemeente. En bij die gemeente horen niet alleen getrouwde mensen. Maar ook mensen die nooit konden of hoefden te trouwen. Bij die gemeente horen niet alleen heteroseksuele mensen, maar ook homo's en lesbiennes. Samen mogen we toeleven naar het grote bruiloftsfeest van het Lam. En als die dag komt, ja, dan zal het pas echt feest zijn. Dan zullen we de diepste vervulling van ons leven vinden, de diepste geborgenheid in de armen van onze Heer. Naar die dag zijn we onderweg, samen, als zijn bruid. Laten we daarover nu gaan zingen, met het laatste lied, of het afsluitende lied na de preek. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. En dan komt de Heer en hij haalt zijn bruid. Amen.
heb nog een aantal mededelingen voor u. Als u vragen heeft of door wilt praten naar aanleiding van de preek of over andere zaken betreffende onze gemeente, dan kan dat. De dominee Daniel Timmerman en ik staan hiervoor in de kerk om uw vragen te beantwoorden. En dat kan ook via de website emmauskerkeindhoven.nl. De collecte is vandaag bestemd voor Stichting Gave. Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Dit thema is actueler dan ooit, nu ook vele honderdduizenden mensen uit Oekraïne op de vlucht zijn voor de oorlog daar. Ik denk zelfs miljoenen eigenlijk. De Verenigde Naties heeft 20 juni uitgeroepen tot Wereldvluchtelingendag. En mede daarom collecteren we juist vandaag voor Stichting Gave. De bloemen gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar zuster Ger Valstar Mulder. Zij wordt zaterdag 25 juni 91 jaar en we willen Ger hiermee van harte feliciteren en wensen haar Gods zegen toe voor het nieuwe levensjaar. En is er iemand die straks de bloemen wil brengen? Top, dankjewel. Enkele maanden geleden is Tim LaRos lid geworden van onze gemeente. De kerkenraad is dankbaar en blij te kunnen melden dat Tim graag in het openbaar belijdenis van zijn geloof wil doen. Tenzij er wettige bezwaren zouden zijn vanuit de gemeente, zal de geloofsbelijdenis plaatsvinden volgende week zondag 26 juni. En deze dienst wordt geleid door Karel Smouter. En dat heeft een reden. Want dominee Smouter is predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerk en werkt als geestelijk verzorger bij Defensie. En in die hoedanigheid heeft hij Tim ontmoet en ook de belijdeniscatechese verzorgd. En de kerkraad is heel blij dat dominee Smouter deze feestelijke dienst wil leiden. Dus dat is volgende week. Eerst nog, aanstaande donderdag, hoe mooi is het om dit na een preek over over liefde en trouw te kunnen aankondigen. Aanstaande donderdag hopen Boudewijn Joppe en Marieke Timmermans te gaan trouwen. En graag nodigen zij, en dat mag ik dus namens hun nu doen, de gemeente uit om deze kerkdienst met hen mee te maken. Dat is niet hier. De kerkdienst vindt plaats in de Kasteelhoeve in Geldrop en begint op 14:00. Dus donderdagmiddag 14:00 Geldrop. Wij wensen hen, jullie, een mooie, zonnige en feestelijke trouwdag toe. Dan wil ik graag het woord geven aan Lia ten Hoven en Leontine Aarnoutsen. Die gaan iets vertellen over het Emmauskamp en de afsluiting van het seizoen voor LEF. Het Emmauskamp is over 2 weken, dat zeg ik alvast. Voor de mensen die trouw hier de diensten bezoeken, er is hier geen kerkdienst, die wordt op het kampeerterrein gehouden. Ik denk, ik kondig het maar vast even aan. Er is wel een livestream met alleen audio tegen die tijd.
Ja, jullie hebben het al een aantal keren in de nieuwsbrief kunnen lezen. Net als vorig jaar organiseren we weer een kampeerweekend voor de hele gemeente. Dat is dit jaar weer in Wintoree bij een boer die zijn grasveld daarvoor beschikbaar stelt en een heel aantal praktische spullen in zijn schuur heeft staan. Dat is van 1 tot 3 juli. Op vrijdag beginnen we rustig. Vanaf 1:00 of 3:00 is iedereen welkom om zijn tentje op te komen zetten en langzaam binnen te komen druppelen. 's Avonds zorgen wij dan voor frietjes. Tussen 5 en 6 komt er een mobiele snackbar en mag iedereen frietjes en snacks komen halen. En de eerste avond houden we een kampvuur om gewoon gezellig bij te praten en elkaar te ontmoeten. Op zaterdag hebben we wat meer dingen op het programma staan. Er waren een paar mensen die zeiden, hey, er zijn best wat gemeenteleden die van mountainbiken houden, waarom gaan we niet een keer samen op pad? Dus Mark de Vouw die gaat met een hele groep mensen, we hopen een hele groep mountainbiken. Dus als je een mountainbike hebt en je vindt het leuk om mee te gaan, ze vertrekken rond 10:00. Ook als je niet komt kamperen en je vindt het leuk om mee te gaan, ja, zorg dan dat je rond 10:00 in een Wintoree bent en ga gezellig mee. 'S Middags is er een activiteit die wordt geleid door Erik Jan en Tineke Laus. Vanuit het IVN hebben zij veel ervaring met allerlei excursies. En zij willen graag met de kinderen, maar ook zeker met volwassenen die het leuk vinden, naar het Grootmeer om daar het waterleven te ontdekken en te kijken wat er allemaal in en rond het Grootmeer leeft. Verder liet Jolien van harte weten dat ze het heel erg leuk zou vinden om een workshop boogschieten te verzorgen. Dus vanaf een uur of drie kunnen de mensen die dat soort dingen leuk vinden bij Jolien terecht. Zaterdagavond is er een barbecue. Van de 5 uur is iedereen welkom om gezellig mee te eten. En die wordt afgesloten met ijsjes en aansluitend weer een kampvuur. En zaterdagmiddag is er voor Lef en Rock Solent ook nog een eigen activiteit. En daar zal Leontien iets over vertellen.
Ja, voor de jeugd vanuit Lef en Solid Friends.
Sorry.
Ja, Solid Friends, maar geeft niks. Jullie hebben het ook al vanuit je eigen leiding gehoord. Maar op zaterdagmiddag tijdens het kamp hebben wij onze eigen afsluitende activiteit op een andere locatie. En daarna doen we natuurlijk gezellig mee met de barbecue. Daarnaast kunnen jullie ook blijven slapen. Doe dat vooral, want dan kun je ook zondagochtend weer bij de dienst zijn.
Ja, we hebben dus een soort win-win situatie gecreëerd, denken we, om eten en voor de hele gemeente te regelen. En we hopen dat er dit jaar ook veel jeugd aanwezig zal zijn. Ja, op zondag, als je nou heel graag wilt weten hoe dat allemaal zit met losserschap en alle ins en outs van Daniël wat horen, dan moet je dus zondag 3 juli niet hier in de kerk zijn, maar in Wintree. Ja, er is dus geen livestream, geen beeld, maar als je niet in Wintree kunt zijn, kun je wel meeluisteren. Dat is natuurlijk een beetje ouderwets, maar voor corona hadden we niks anders dan de kerkdienst meeluisteren. Dus dan kun je in ieder geval de dienst thuis luisteren, maar niet zien. En na de dienst zondag trakteren Dini en Mark de Vouw op het Lex bij de koffie, omdat ze dan vieren dat ze 30 jaar getrouwd zijn. Nog een paar algemene punten. Heb je nou geen kampeerspullen en wil je heel graag mee? Ja, mij betreft geen probleem, er is van alles te leen. Bij de aanmelding hebben mensen aangegeven wat ze over hebben. En momenteel hebben we nog 6 tentjes, 8 luchtbedden en een heel aantal slaapzakken in de aanbieding. Dus als je nou geen kampeerspullen hebt en je wilt graag kamperen, geef je op en noteer het even in de opmerkingen. En dan koppelen we mensen aan elkaar, zodat je gewoon mee kunt kamperen. In het ergste geval, als er te veel aanmeldingen zijn en te weinig tenten, dan kunnen mensen altijd nog in de schuur slapen, want ook daar is plek zat om te slapen. De deadline voor het aanmelden voor het kamperen en de maaltijden is volgende week zondag, dat is 26 juni. Dus jullie hebben nog een week om je op te geven en de link voor het aanmelden kun je vinden in de nieuwsbrief. Afgelopen week stond er een berichtje over het kamp in en onderaan staat er dan zo'n linkje van, met meer informatie en klik hier om je aan te melden. Als je nou denkt, goh, ik ben niet zo van het kamperen, ik geef me niet op, maar ik vind het wel leuk om even langs te komen. Van harte welkom om even langs te fietsen, een kopje koffie te komen halen, maar neem dan wel even je eigen stoel mee, want dat hebben we als kampeerders natuurlijk niet allemaal op voorraad voor iedereen. En voor de jeugd van, zeg ik dat goed, Solid Friends, hè? Solid Friends en Lef geldt dat ze zich via Joost en Leontien kunnen aanmelden voor hun activiteit. Ja, en als je alle ins en outs nog eens rustig na wilt lezen, kijk dan vooral aanstaande donderdag in de nieuwsbrief, want dan staat alles er nog een keer netjes in. Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt, neem contact met ons op via het e-mailadres of Tessa, Dini, Judith of even bij mij.
Velen van ons hebben het in de nieuwsbrief gelezen wellicht, dat we in deze dienst ook markeren dat we afscheid genomen is van dominee Jan Smelik. Dominee Jan Smelik heeft in de jaren 70 gediend als legerpredikant op Oorschot. En in die tijd was hij met zijn gezin lid van onze gemeente. Hij is 87 jaar geworden. Velen van de oud-gedienden van ons hebben in die tijd Jan, Gerda en hun kinderen goed leren kennen. Dominee Smelik heeft onze gemeente ook regelmatig mogen dienen als gastvoorganger. Op de rouwkaart staan de prachtige woorden uit gezang 223. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. Zij gaat in alle nood door heel het leven heen. We zullen zo bidden dat die goedheid van God er is nu voor de familie Smelik in dit verlies. Laten we samen bidden. Goede God, wij danken u voor deze wereld, uw wereld. Dat u deze wereld dag aan dag draagt. Dat u alle mensen kent. Dat uw liefde naar alle mensen uitgaat. We bidden u, Heer, dat uw koninkrijk komt. Dat steeds meer mensen mogen ontdekken dat u de bron van het leven bent. Dat we in uw licht het licht zien. Dat alleen bij u redding en verlossing is. Laat uw koninkrijk komen, Heer. We bidden dat u reddend en zegenend wilt zijn bij alle mensen die het zwaar hebben. Die lijden door de gebrokenheid van de wereld. Door ziekte, door honger. Die lijden door wat wij mensen elkaar aandoen. In geweld, in oorlog, in vernedering. Heer, laat hen mogen merken dat het inderdaad zo is dat uw goedheid te groot is voor het geluk alleen. Dat ze in alle nood door heel het leven heen gaat. We danken u voor het leven van Jan Smelik en voor het werk dat hij heeft mogen doen als herder en leraar van uw kerk. We bidden u om troost en nabijheid voor zijn vrouw Gerda, hun kinderen en de kleine achterkleinkinderen. Laat hen mogen merken dat het inderdaad zo is dat uw goedheid te groot is voor het geluk alleen en in alle nood door heel het leven heen gaat. Wij danken u voor Boudewijn en Marieke. Dank u wel dat ze komende donderdag in het midden van vrienden, familie en uw gemeente elkaar liefde en trouw mogen beloven. Dank u wel, Heer, dat u hen dit geeft en dat ze dit aan elkaar willen beloven. Mag het een goede dienst zijn, een fijne dag, tot eer van u. Tot een zegen voor hen en voor allen die erbij zijn. We bidden u, Vader, voor allen die leven in een huwelijk of in een intieme levensrelatie binnen de gemeente. We danken u voor het goede dat u ons geeft in elkaar. Dat we een maatje, een partner, een geliefde mogen hebben. Help ons om het goed te hebben en goed te houden. Om elkaar vast te houden in alle wisselende fases van het leven. In de onzekerheid van een relatie die net begint. In het spitsuur van het leven. Als het druk is. Misschien door werk of door een gezin en lastig kan worden om elkaar vast te houden. Of in de avond van het leven, als beperkingen de overhand nemen en je misschien daardoor ook verandert. Wilt u ons nabij zijn, Heer? Wilt u ons nabij zijn, ook in de moeite en het gemis dat we kunnen ervaren. Als we nog niet een partner vonden. Als we steeds weer teleurstelling oplopen met daten. Als we moeite ervaren doordat we een andere seksuele oriëntatie hebben of daar onzeker over zijn. Als onze relatie stuk liep of we in de steek gelaten zijn. Als de kinderzegen waar we zo naar verlangen uitblijft. Als onze levensgezel is weggevallen. Of als het binnen het huwelijk moeilijk is om elkaar vast te houden. Laten we mogen merken dat het inderdaad zo is. Uw goedheid is te groot voor het geluk alleen. Ze gaat in alle nood door heel het leven heen. Heer, wilt u naar ons luisteren. Naar wat we in een moment van stilte vanuit ons hart tegen u mogen zeggen. Dank u, Vader, dat u ons bidden hoort. Dat u hoort waar we woorden voor hebben en ook waar wij geen woorden voor aan kunnen geven. En dat u ons kent en verhoort door Jezus Christus, onze trouwe Heer. Wij prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. mogen onze gaven geven voor Stichting Gaven. Eindigen met een bruiloftslied, een lied dat je kunt zingen bij een bruiloft, maar ook tegelijkertijd heel veel vertelt over Gods verlangen voor het grote bruiloftsfeest dat komt. We zingen Zingende Gezegend, lied 240. Ik ga straks na de zegen nog eventjes weer luisteren naar dat mooie lied waar we het in het begin over hadden, Irreplaceable. En voor iedereen, ook onze gasten, van harte welkom om te blijven en elkaar te ontmoeten met een bakje koffie of een kopje thee. Gaat heen in vrede, met handen vol zegen. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap die de Geest ons geeft, zij en blijven met jullie allen.
In a lie that tells me I am not special.
To you I am more than just a face in a crowd, worth more than gold at any amount. To you I am irreplaceable. The scars in your hands say that I am worth fighting for. They say that I'm forever adored. To you I am irreplaceable. Always love me like I'm something truly special.